Toen we het derde couplet zongen van dit lied, toen dacht ik, dat is nou precies waar het brandofferaltaar over spreekt. Daar staat, als de Satan mij wijst op mijn schuld, zeg ik, jawel, streepje, een lange streep staat hier in mijn bundel, ja, maar, hè, u weet, dat is hetzelfde als nee, hè, ja, maar, dat is hetzelfde als nee. Ja, maar, het is alles genageld aan het kruis, vanwege het offer wat gebracht werd, op het brandofferaltaar bijvoorbeeld. Ik zie niet meer op mijn zonden, ik volg Jezus slechts na die me een plaats schonk in het vaderlijk huis. En daarover spreekt eveneens datzelfde brandofferaltaar, omdat het niet alleen de uitbeelding is van de kruisiging, maar net zo goed van de hemelvaart van de Heer. Dat zit er wel degelijk in. Daar ligt niet de grootste nadruk op, dat weet ik wel, maar het is er altijd bij. Ik heb vroeger al eens me laten vertellen dat als je in de Bijbel, in het Oude Testament, de profetie tegenkwam met betrekking tot het lijden en eventueel de sterven zelfs van de Messias, dan ging het altijd gepaard met een profetie over zijn verheerlijking. Als zijn vernedering besproken werd, was altijd zijn verhoging ook aanwezig. En dat is met de brandofferaltaar, waarover wij het nog zullen hebben, ook vanavond nog eerst, ook het geval. Ik neem daarmee de draad op. Ik zal proberen het iets systematischer te doen dan vanmorgen. Omdat het vanmorgen nog eenmaal een wat bijzondere gelegenheid was. Maar we hebben vanmorgen al gelezen uit Exodus 27 en uit Exodus 38. 27, de eerste 8 versen. En Exodus 38, de eerste 7 versen. Daar hebben we namelijk gelezen over, in eerste plaats in Exodus 27, hoe het brandofferaltaar gebouwd zou moeten worden. En in Exodus 38, vers 1 tot 7, over hoe het dan ook inderdaad gebouwd werd. Woorden van gelijke strekking dus. Waarna in Exodus 39, vers 39, het altaar gebracht werd tot Mozes. Waarna we in hoofdstuk 40, vers 6 en 10... aanwijzingen vinden over de plaats en over de zalving van, en dus de inwijding van, eigenlijk van het altaar. En in hetzelfde hoofdstuk vers 29 vinden we de installatie en het gebruik van hetzelfde brandofferaltaar, waarna het natuurlijk nog vele malen in de Bijbel genoemd wordt. Maar de beschrijving vinden we in ieder geval hoofdzakelijk in Exodus 27 en Exodus 38. Om dan de draad maar eens op te pakken, er staat, gij zult een altaar maken van sittimhout. En daar dacht ik precies aan toen wij zongen, als de Satan mij wijst op mijn schuld, enzovoorts. Want dat valt ons misschien niet op, maar er in het vierde Hebreeuws bestaat een directe verwantschap tussen Sittim en Satan. Dat komt namelijk van dezelfde wortel. Die woorden houden dus verband met elkaar. Het moet u opvallen dat hier staat sittimhout, terwijl als u in gewoon echt goed Nederlands woordenboek zoekt, dan mag u eigenlijk het woord sittimhout daarin niet tegenkomen, omdat sittimhout helemaal geen Nederlands woord is. Sittim is namelijk gewoon het Hebreeuwse woord. En aangezien de vertalers niet wisten wat het Hebreeuwse woord sittim betekende, en ook dus ook niet wisten welke houtsoort het was, hebben ze het gewoon maar laten staan. Dat is de enige goede manier. Als je het niet vertalen kunt, dan laat je het gewoon staan. En de vertalers van de Statenvertaling hebben dat gedaan. En een van de gevolgen daarvan is geweest dat sindsdien onze taal verrijkt werd met enige Hebreeuwse woorden. Zoals daar zijn, seraf, gerub, sittim en zo. Hè? Nee, en zo niet, maar ik bedoel, zo zijn er nog wel een paar woorden. Het woord engel bijvoorbeeld, is ook zo'n woord, is helemaal geen Nederlands. Dat is Grieks. Maar men had er geen Nederlands woord voor, dus men heeft het gewoon laten staan. Men heeft het zogezegd getranslitereerd. Men heeft er Nederlandse letters bij gebruikt, maar het blijft gewoon het woord uit de grondtekst. Zo is het met sittimhout ook. En u zult zeggen, dat interesseert mij helemaal niet, taalkundig, maar daar gaat het ook niet om. Het gaat erom dat uit het gebruik van het woord blijkt dat men dus niet wist wat voor houtsoort het was. En wij weten het nog niet. U kunt in de nieuwe vertaling overigens, als ik het goed herinner, want het is 25 jaar geleden zo dat ik die eens ingekeken heb. Hè? Nee, niet? Oh. In de nieuwe vertaling, of zo, daar staat, meen ik, acacia hout. Ik heb eens een acacia gezien, ik snap niet dat je daar zulke dikke planken van kunt maken. Maar dat doet er ook verder niet toe. Hoe komt men erbij om het nu te vertalen met acaciahout? Dat zal ik u zeggen. Men heeft uitgevonden dat de enige hout wat er misschien, heel misschien, vroeger dus nog te vinden zou zijn in de woestijn van Sinaï, dat kan alleen maar nog maar misschien net acaciahout geweest zijn. Want u weet dat er in de woestijn geen bomen staan. Dat verhaal ken je toch, hè? Van, juist.
Je ziet dat helemaal niet.
En sinds die tijd natuurlijk helemaal niet meer, zal u gedacht zijn hoeveel acacia's ze nodig gehad hebben. Dit is nou die zwager waar ik het altijd over heb. Die mijn dictionary zo verrijkt heeft. En goed. Maar die zeggen dus, sinds die tijd staan er dus helemaal geen acacia's meer. En zo is het ook, want dit is niet een kwestie van vertalen dan met acaciahout, maar dus dat men probeert via de natuurkunde of weet zoiets, of heet het aardrijkskunde of geschiedenis. Goed, maar men probeert via een andere weg te achterhalen wat voor hout het was. Ik moet u zeggen, het interesseert mij helemaal niet wat voor hout het was. Het werd toch overtrokken met koper in dit geval, ik had bijna weer goud gezegd, maar het werd toch overtrokken met koper, dus dat maakt ons niet zoveel uit. Wat dan overblijft is dan wat het woord sittim kan betekenen. Behalve dat het als houtsoort genoemd wordt, is natuurlijk de vraag, wat betekent het woord sittim dan van zichzelf? En dat is makkelijk. Sittim komt van sataf en dat betekent overstromen of uitspreiden. Sataf. Ik geef je alleen getallen of lettertjes als ik het echt nodig vind en anders doe ik het maar niet. En als je het helemaal wil weten, dan komt hij in de afloop naar me toe. Zal ik je wel zeggen hoe je het spelt. Goed. Het komt van sataf. En sataf betekent overstromen of uitspreiden. Maar sataf komt weer van sit of sit. Dat is sitim, hè. Komt van sit. En dat betekent, dat komt zelfs in de Bijbel voor als zodanig. En het wordt dan vertaald met degene die afwijken. Zo is het vertaald namelijk in Hosea 5 vers 2. Die afwijken. Is gewoon sit. Dus sitim is dat wat afwijkt. Of via sataf kom je dan bij dat wat uitstroomt, dat wat zich uitspreidt. Vanuit een beginpunt, vanuit de midden uiteraard. Het wijkt af van een oorsprong. Dat is het. Ze wijken af, ze stromen uit, ze spreiden zich uit. En ook komen we tegen als sata, met een haatje aan het eind, maar dat is eigenlijk precies hetzelfde. En dat is ook, dat is het werkwoord afwijken. Dus het heeft iets te maken met afwijken. Maar vervolgens komen we bij het woord Satan, want Satan is het normale Hebreeuwse woord voor de tegenstander. Later zijn wij het met een hoofdletter gaan schrijven, maar dat komt omdat wij het soms niet hebben vertaald. En nou staat het in het Nederlands als een soort van eigen naam voor, laten we zeggen, de duivel. De boze, of hoe hij maar aangeduid mag worden. En dan schrijven we het ineens met een hoofdletter, maar het is een gewoon Hebreeuws woord, dat betekent tegenstander. Van mijn part schrijf je dan tegenstander een keer met een hoofdletter. Maar in ieder geval, het is tegenstander. En hoezo is hij tegenstander? Hij is tegenstander omdat hij inderdaad van God is afgeweken. Hebt u dat? Het hele begrip van het afwijken van God, dat ligt vast ook aan dat begrip sittimhout. Wat het voor hout het ook is, maakt me niet uit. Maar het is in ieder geval een uitbeelding van dat wat van God afwijkt. Ze hebben ook ooit wel eens verteld dat het heel slecht hout geweest zal zijn. En dan denk ik altijd, dat had ik zelf ook kunnen bedenken. Want dat wat van God afwijkt, dat kun je natuurlijk nooit goed noemen. Maar qua houtsoort kan ik er dus niks over vertellen. Maar het staat voor dat wat van God afwijkt. Het is trouwens, er is trouwens nog meer over te vertellen, want wij kennen namelijk dat woord sittim ook met een hoofdletter. Namelijk als de naam van een van de legerplaatsen, de kampplaatsen van Israël in de woestijn. U weet het waarschijnlijk, er waren 42 legerplaatsen, of kampplaatsen noem ik het meestal, van Israël. Gedurende deze 42 jaar door de woestijn, deze 40 jaar door de woestijn waren er 42 van deze kampplaatsen. Dat is een beeld van de dood eigenlijk hoor, 42. Maar daar hebben we het nou verder niet over. En de laatste, de 42ste, dus de meest dode die je maar denken kunt eigenlijk, is Sittim. Dat was de laatste kampplaats van Israël. Alvorens ze in het beloofde land aankwamen. Dus nog een keer, er waren 42 kampplaatsen. 42 staat voor de dood. Ik ga niet uitleggen waarom, maar dat is nou eenmaal zo. En Zetim was de 42ste. En spreekt dus over dood. Dat kan u niet missen, want Israël kwam in Zetim, bleef daar. En wat gebeurde er toen? Wacht op de opstanding. U moet het maar eens nalezen in Jozua, wat zal het zijn, 2 of 3 of zoiets. Waar Israël was in Zetim en ze moesten daar vernachten. Ze blijven tot op de derde dag. Zo was dat. En als je moet wachten tot de derde dag, wacht je dus gewoon tot de opstanding. Zo zit het eigenlijk. Dus de plaats waar je wacht is eigenlijk de dood. Daar wacht je op opstanding. Klopt dus precies. Maar bovendien is het dan zo dat Zetim de plaats is waarvanuit Israël optrok dus naar Kanaan. Want ik zeg wel opstanding, maar daaronder dienen wij in dit geval te verstaan de wederopstanding van Israël. Dat wil zeggen het komen van Israël in Kanaan. En u weet wat het, u weet toch wat er gebeurd is op de weg van Zetim naar Gilgal? Het wordt in ieder geval, ik meen tot Hosea gezegd, moet even zoeken. Nee, het was in Micha. In Micha 6. In Micha 6 vers 5, was die 874. Micha 6 vers 5, waar staat: mijn volk, gedenk toch wat Balak de koning van Moab beraadslaagde en wat in Bileam de zoon van Beor antwoordde, maar daar hebben we het nou niet over. En er staat er ook, en gedenk toch wat geschied is van Zetim af tot Gilgal toe. Als je het zo leest zou je denken, nou dat is een end. Van Zetim af tot Gilgal toe. Maar het was zo'n end niet. Het enige probleem was dat tussen Zetim en Gilgal, daar stroomde de Jordaan en daar moest men overheen, of althans doorheen. En wat er geschied is op de weg van Zetim naar Gilgal, dat is dan duidelijk genoeg. Die weg die voerde dwars door de Jordaan. Men overwon daar de dood. En u weet wat er gebeurde, onder andere. Men volgde in ieder geval de Ark des Verbonds. Maar bovendien richtte men bij die gelegenheid ook weer de bekende stenen op, waar we het al even over gehad hebben. Want oprichten van stenen is een beeld van de opstanding. Maar het trekken door de Jordaan ook. Dus het trekken door de dood, opdat men in ander leven, nieuw leven, namelijk in Kanaan, zou aankomen. Nou. Zowat alle Negro spirituals spreken daarover, zingen daarover. Goed, daar zullen we het dus ook verder niet over hebben. Ja, licht is dikwijls een probleem natuurlijk, hè? Maar goed. Zal wel goed gaan. U weet dus nu wat Zetim is. Het is de laatste halte, het is het eind van de woestijnreis, het is namelijk de dood, want de woestijnreis is een beeld van het leven in deze wereld. De laatste halte is inderdaad de dood. En wat daarna gebeurt, nou, daar kan eigenlijk niks gebeuren, want daar stroomt de Jordaan. En toch gebeurde er wel wat. Men ging namelijk toch verder, voorbij de dood, voorbij de 42ste, kwam bij de 43ste dus terecht, want de 43ste plaats, die officieel niet meer meetelt overigens. De 43ste was, is een priemgetal denk ik, hè? Ja, hè? Even rondkijken. Is een priemgetal, hè? Vast wel. Maar de 43ste is Gilgal. En Gilgal betekent letterlijk wedergeboorte. Zo is het, ja. Dat wat weggewendeld is, dat wat veranderd is, dat wat op een andere plaats terecht is gekomen. Kortom, spreekt over wedergeboorte. Zodat u ziet dat Zetim houdt inderdaad spreekt over deze wereld, de vergankelijkheid van deze wereld, maar ook de vijandschap van deze wereld. Deze wereld die in de macht van de dood ligt, uitgebeeld in Zetim, staat vijandig tegenover de Heer. Eveneens uitgebeeld in Zetim. Wat er dus ook met Zetim hout moest gebeuren volgens deze voorschriften, daar denk je misschien niet zo gauw aan, maar het ligt heel voor de hand wat ermee moest gebeuren. Wat moest ermee gebeuren? Gewoon, het moest gekapt worden. Moest gekapt worden. He? Die bomen moesten om. En het Zetim hout, wat een uitbeelding is dus van de oude mens, de natuurlijke mens, dat moest inderdaad afgehouden worden. Er zijn vele schriftplaatsen die dat beeld aanhalen, hoor. Van het omhouden van de bomen enzovoorts. Het hout moest bewerkt worden, op maat gemaakt worden, zal ik maar zeggen. Maar vervolgens overtrokken worden met koper, waarbij koper nou eenmaal de uitbeelding is van reiniging en heiliging. Nou zeg ik het vlugger, hè? Reiniging en heiliging. Moment hoor. Reiniging wil zeggen dat het gereinigd wordt van de zonde. Heiliging wil ook zeggen dat het gereinigd wordt van de zonde. Maar heiliging betekent tevens dat het verbonden wordt. Dat is het begrip communicatie waarover ik het gehad heb. Dat het verbonden wordt met de heilige God. En dat is wat met Sittimhout gebeurt. Het wordt gereinigd, wordt geheiligd. En als het klaar is, kun je aan de buitenkant helemaal niet meer zien dat Sittimhout was. Maar het is wel het oorspronkelijke materiaal. En toen was er een vraag.
Ja, ik moet even denken aan die 42 geslachten. Uit het geslachtsregister van de ja. Jezus. Is het zo dat Jezus de 42e is en Christus dus de 43e?
Niet dat ik weet, nee. Nee, dacht ik niet. Dan moet ik nou, dat is even een moeilijke sprong voor me, hoor.
Dat zou kloppen als zo wacht. Dat...
Ja, nee, maar het is niet zo, dacht ik. Als ik me goed herinner, maar het is al enige tijd geleden dat ik dat bestudeerd heb. Was het zo dat de 42e was inderdaad? Christus. En dat is het eind van het verhaal. Dat wil zeggen, hij is degene die uit deze wereld is voortgebracht en daar stopt de lijst. Daar stopt dan ook het geslachtsregister. Daarmee is het voltooid, is de gedachte. Ik kan het ook niet anders maken dan het is natuurlijk. Maar de betekenis van het getal 42 blijft natuurlijk hetzelfde. Je komt het trouwens natuurlijk ook tegen in de 42 maanden van de grote verdrukking over Israël, die ook leidde tot de dood van Israël, maar tegelijkertijd tot de komst van de Messias. Want het komt daarna. Of daarmee, moet ik eigenlijk zeggen. Dat is het draagpunt. Nou, dan laat ik het dan eerst maar bij. Sittimhout spreekt dus gewoon over de oude mens, de oude schepping, de oude natuur. Dat hoeft niet per se zondig te zijn, maar dat is het gewoonlijk wel. En dat zeg ik omdat het Sittimhout natuurlijk niet alleen een beeld is van u en ik. Maar het Sittimhout is in de eerste plaats een beeld van de Heer Jezus zelf. Ja, bij zijn eerste komst, in vernedering, de mens, Jezus van Nazareth, die inderdaad ook veranderd moest worden en door het oordeel zou gaan, gereinigd, geheiligd zou worden. Oh, was je niet onrein, dacht u? Dat meen ik toch niet, hè? Hij droeg mijn onreinheid in elk geval, de uwe ook. Jazeker, die geen zonde gekend heeft, heeft God voor ons tot zonde gemaakt. En daarvan moest hij wel degelijk gereinigd worden. Zeer zeker wel. En daarom is het Sittimhout wel degelijk ook een beeld. Gewoon van de eerste komst. Van de Heer Jezus in zijn eerste komst. Die inderdaad zou sterven en opstaan. Maar dat is hetzelfde als het proces van de bewerking van het Sittimhout. En daarna het overtrekken daarvan met koper. De reiniging en heiliging daarvan namelijk. Want, nou neem ik maar even een sprong. Zomaar, hè. Het is namelijk zo dat via dat altaar waarover wij het nu hebben, de dingen tot God gebracht worden. En nou zijn wij weliswaar enigszins vertrouwd geraakt met de gedachte dat wij als zondaren zomaar tot de Heer kunnen gaan. Maar vergis u nou even niet. De schrift zegt dat het enige wat tot God gebracht mag worden, is dat wat heilig en dat wat rein is. Wij kunnen pas tot de Heer gaan, tot God gaan, dat moet ik eigenlijk zeggen, om het helemaal goed te zeggen. Wij kunnen pas tot God gaan nadat wij gereinigd zijn, niet eerder. Dat is het verhaal van Exodus 12 over Paaslam. Of het verhaal van, wat was het ook weer, Malachi bijvoorbeeld. Waar gesproken wordt over offers die weliswaar gebracht werden. Het waren offers die wat mankeerden. Het waren offerdieren met gebreken enzovoort. Die verder toch nergens voor deugden. Dus bracht men het maar bij de Heer. En de Heer zegt, ja maar dat belief ik niet. Dat kon namelijk niet. Slechts het volmaakte mocht hem worden aangeboden. Evenzo, maar daar hebben we het nu nog niet over. Evenzo is zoals de priesters dienst deden in de tabernakel. Dan moesten zij eerst inderdaad gereinigd worden. Ze moesten rein en heilig zijn om tot God te kunnen gaan. En om de levende God te kunnen dienen. Dat zijn woorden uit Hebreeën, maar er staat precies hetzelfde. Men moest namelijk geheiligd en gereinigd worden om de levende God te kunnen dienen. Dat is bij ons ook zo. Onreinheid, onheiligheid moet namelijk worden weggenomen alvorens men tot de Heer komt. En zo is het ook. Want, begrijpt u me goed, wij zijn met God verzoend door het middelaarswerk van de Heer Jezus Christus, die ons gereinigd en geheiligd heeft, waardoor wij vervolgens via die middelaar tot God konden gaan. Dat is het langere verhaal. Het korte verhaal is dat we zoals we zijn tot de Heer kunnen gaan, ook tot God kunnen gaan eventueel. Maar iets langer is het verhaal zo, dat wij gaan tot de Heer Jezus, die ons reinigt en heiligt. Hij is onze middelaar, de middelaar van het nieuwe verbond, enzovoorts. Hij heiligt en reinigt ons, opdat wij, nadat wij door hem gereinigd zijn, met vrijmoedigheid zouden naderen tot de troon der genade en tot God zelf. Dat is de gedachte. We hebben dus inderdaad een middelaar die ons reinigt en heiligt, opdat we gereinigd en geheiligd tot God zouden gaan. Dat betekent dat wij zelf ons in de praktijk geen zorgen hebben te maken over onze reiniging. Het punt is namelijk dat de Heer zelf dat doet en beloofd heeft te zullen doen, en hij illustreert het ook in deze beelden in de tabernakel. Vandaar dat wij er ook geen probleem van maken. Vandaar dat het dikwijls in de prediking ook geen grote rol speelt. Ook niet in de evangelieprediking. We zeggen, je kunt zoals je bent, zondaar tot de Heer gaan. En je kunt zeggen, want dat is ook een Bijbelse gedachte, o God, wees mij zondaar genadig. Maar het punt is dat God je die genade zal moeten bewijzen, opdat je tot die God zal kunnen gaan. Want je kunt hem wel aanroepen, maar daarom ben je nog niet met hem verbonden. Daarmee ben je nog niet der goddelijke natuur deelachtig geworden, om zo'n uitdrukking maar eens te gebruiken. Maar het gebeurt doordat wij als zondaar God aanroepen, die in verband daarmee zijn zoon, zijn middelaar, zijn hoge priester gegeven heeft, opdat die ons zou reinigen en heiligen, opdat we bekwaam zouden zijn om dienaren van het nieuw verbond te zijn. Opdat wij geheiligd zouden zijn om tot God te naderen, enzovoorts. En daar gaat het dus om. Men moet geheiligd en gereinigd worden. Wel, dat is wat in het brandofferaltaar ook inderdaad wordt uitgebeeld. Want het altaar zelf is zit in hout. Maar daar vind je niks van terug. Het is gereinigd en geheiligd, waarbij die beide dingen worden uitgebeeld door het koper. En vervolgens is het zo dat wat op het altaar komt, of wat met het altaar verbonden wordt, stijgt vervolgens op tot God. Want zo gebeurt het. En het vuur wat op het altaar komt, heeft in feite precies dezelfde betekenis als het koper. Dat heb ik vanmorgen ook al gezegd. Koper heeft dan ook de kleur van vuur en andersom. Het beeldt hetzelfde uit. Alle dingen die met vuur te maken hebben, worden ook bij ons, ook in onze cultuur zal ik dan maar zeggen, of wat er voor door moet gaan, geassocieerd met koper. Maar zo hoort het ook. Dus zit in hout. Er is heel wat zit in hout verwerkt in de tabernakel, we zullen het nog wel uitgebreider over hebben, maar het was nooit zichtbaar. Het was altijd overtrokken met koper of met goud. Maar in ieder geval, het was veranderd, hetgeen op zichzelf natuurlijk al een uitdrukking is van wedergeboorte. Nou, zo ga ik maar even verder. In ieder geval iets zeggen over de afmetingen. Ik moet u zeggen dat de meeste voorwerpen in de tabernakel, ook de tabernakel zelf, opgemeten worden, dat wil zeggen de afmetingen zijn voorgeschreven. Niet helemaal hoor, want er zijn onderdelen bij die worden helemaal niet gemeten. Dan moeten we dan maar raden hoe groot dat ongeveer was. Het werd door andere dingen bepaald, maar niet door de afmetingen. Maar daar hebben we het nogal over. Die afmetingen op zich zijn wel duidelijk, dat wil zeggen de aantallen. De betekenis van die afmetingen, die kan ik u helaas niet altijd geven. En degene die ik u wel geef, die zijn dan onder enig voorbehoud. Niet omdat ik daar zo onzeker van ben, maar omdat het in de praktijk gaat om tamelijk gecompliceerde getallen. En ik persoonlijk ben in staat om daar een heleboel kanten mee op te gaan. En dan kan ik er wel een kant bij bedenken die ik wel leuk vind en die u misschien aanspreekt, die verbaasd interessant is. Maar op zich hebben we daar natuurlijk niet zoveel aan. Begrijp je wel? Vandaar dat ik daar ook toch wel een beetje terughoudend in ben. Maar laten we dan beginnen met dit brandofferaltaar. De afmetingen daarvan zijn niet zo moeilijk. Dat is namelijk 5 bij 5 L. 5 bij 5 bij 3. Dat wil zeggen, hij is vierkant. Staat er ook, hè? In Exodus 27 vers 1 bijvoorbeeld. Vijf ellen de lengte en vijf ellen de breedte. En dus is hij dan vierkant. Dat wil zeggen dat het ook hoeken van 90 graden waren. Anders had het ook nog ruitvorm kunnen zijn. Maar het is het niet. Hij is gewoon netjes vierkant. En de maat die daarbij gebruikt wordt is er maar één. Namelijk die van de vijf. Eigenlijk de vijf in het kwadraat voor de wiskundige onder u. Hè? Want het is 5 maal 5, zo schrijf je dat ook op. En dat betekent dat de 5 zichzelf vervult of zichzelf voltooit. En daar gaan we dan. Waar is 5 ook alweer een beeld van? Nou, als ik het heel, heel concreet zeg, niet al te filosofisch, zeggen we 5 is genade. Ik heb het al een keer gezegd, dacht ik. 5 staat voor genade. Dat is de makkelijke verklaring. Hij is in de werkelijkheid iets ingewikkelder. Want in de werkelijkheid is het zo dat 5 staat voor alle dingen die weliswaar in deze wereld zijn. En zelfs tot deze wereld horen, maar die niet gezien worden. Die zich onttrekken aan onze concrete waarneming. Kortom, 5 staat voor alle dingen die verborgen zijn. En aangezien genade verborgen was, zeker onder de wet. En aangezien genade normaal gesproken ook helemaal geen rol speelt in deze wereld. En eigenlijk ook nooit gezien wordt. Ik zou bijna zeggen in tegendeel. Behoort genade dus inderdaad tot deze verborgen dingen. En dus wordt het uitgebeeld door de 5. Voor ons is de toepassing op de genade inderdaad de belangrijkste. Het zal ook duidelijk zijn dat wij dus leven in de bedeling van de genade. En daarmee dan ook even vanzelfsprekend in de 5e bedeling. Daar heb ik niet de minste twijfel over dat rugnummer. Hè? De 5e bedeling. Want het spreekt over verborgen dingen in de eerste plaats. Maar in de tweede plaats genade. Want dat is het grote kenmerk ervan. Ik moet er echt bij zeggen dat de 5 in de Bijbel ook gebruikt wordt voor verborgene dingen die niet van God komen, maar die van de tegenstander komen. Dat komt ook voor. Je hebt in de Bijbel namelijk heel dikwijls 2 vijven. Een rechter en een linker, hand bijvoorbeeld, hè, tegenover elkaar. Waarbij de rechtse 5 uiteraard staat voor de verborgene dingen van God. Maar de linkse 5 staat voor de verborgenheid der ongerechtigheid, om het maar zo te zeggen. Dat is net zo goed waar. Dus heb je 5 wijzen en 5 dwazen. Nou, dwaze maagden. Hè? Hoe dat ook zij, 5 staat dus voor verborgen dingen. Maar meer speciaal spreekt het over de genade. En als die 5 zich vervult. Oftewel, als de 5 gekwadrateerd wordt. Met zichzelf vermenigvuldigd wordt. Dus als het 5 maal 5 is. Betekent dat dat de genade concreet gestalte krijgt. Dat het vervuld wordt. Zo kom je de Bijbel 6x6 ook tegen en 7x7, om niet te vergeten. En zo zijn er nog enige getallen waar we zo het ook maar niet over hebben. Maar deze 25, deze 5x5, staat dus inderdaad voor dat de verborgene dingen tot stand komen. En dat is precies wat op het altaar gebeurt. Alleen het blijkt zo verborgen te zijn dat het meestal, voor zover ik heb kunnen zien, de schriftverklaarders ontgaat. De essentie van het altaar is immers, dat heb ik eerder gezegd, niet dat het offer die het daarop de dood vindt, dat is eigenlijk ook niet eens waar, want het wordt geslacht al voor het erop komt. Maar het punt is, het wordt eerst gedood en daarna verdwijnt het. Het wordt verbrand op het altaar. Wij zeggen, dan blijft er niks van over, dan misschien nog wat as. Maar verder ook niet. En we zeggen, het verdwijnt, is het dan niet meer. Maar dat is een misverstand, want in de Bijbelse gedachtegang ligt het anders. Het is er wel, maar het is omhoog gegaan. Het is opgestegen tot God. Het is er nog wel, maar het is veranderd. Het maakt namelijk sindsdien deel uit van de 5. Van de verborgen dingen. Het is overgegaan van deze zienlijke, stoffelijke, eigenlijk ook gewoon zielijke wereld, naar de onzienlijke en dus geestelijke wereld. Dat is alles. Het is omgezet. Voor ons is het zo dat vuur een eind maakt aan de dingen. In de praktijk is het in de Bijbel gewoon zo dat door het vuur dingen omgezet worden. In ieder geval is dat zo op het brandofferaltaar. Want daarbij gaat het niet alleen maar om oordeel. Maar in tegendeel, het gaat juist om dat dingen aan God worden aangeboden. Niet dat de dingen afgesneden worden of ophouden te bestaan. Maar het gaat er juist om dat ze via het vuur en via het oordeel tot God gebracht worden. Dat is op het brandofferaltaar het geval. Maar daar zullen we ook verder nog wel over spreken. Het is dus 5 maal 5. Genade die gestalte krijgt. De verborgene dingen die daar gestalte krijgen. Dat wil zeggen, die daar uitgevoerd worden. Dat wat niet verborgen is, komt op het altaar en daar verbergt het zich, stijgt omhoog. Het was een weg naar het altaar toe, daar houden de sporen op. Om het dan maar eens met Karl May te zeggen of zoiets, hè? Daar houden de sporen op. Nee, het loopt namelijk omhoog. Daar gaat het om. Nou, daar kom ik straks nog even terug. Dan hebben we nog even iets over de hoogte van het altaar. Die is 3 L. Even nadenken. 5 L lengte en breedte. Dat is dus pakweg 2,5 meter. Daar hebben we het alles over gehad. En de hoogte van het altaar is 3 L. Dat is in de praktijk zo'n 1,5 meter. En dat lijkt mij dat dat niet te laag en niet te hoog is. Daar kun je aardig aan werken. Hè? Nou ja, er waren geen dames die erbij stonden. Maar het waren... Ja, priesters, ja. Maar in ieder geval, dan moet redelijk aan te werken zijn aan die hoogte. Oerodok zei, drie, het getal 3 in de Bijbel is nog simpeler dan de 5. Het is ook klein, het is lager. Maar 3 staat voor alle dingen die gestalte krijgen. Voor alles wat vorm krijgt, zeggen wij meestal. Ik kan het allemaal niet gaan verklaren, want anders hou ik een studie over de getallen. Dat was nou weer niet mijn bedoeling. Dat heb ik nog op het lijstje staan van onderwerpen voor andere bijbelstudiedagen of misschien bijbelstudieavonden. Dat weet ik nog niet, maar dat komt nog wel eens een keer. Hè. Maar de 3 staat voor alles wat vorm krijgt. Dat is niet alleen een bijbelse gedachte. Dat is met de meeste van deze dingen trouwens zo. Maar dat vind je buiten de Bijbel ook om. Alle dingen bestaan uit 3. Niet alleen de goede dingen overigens, maar de slechte dingen. Net zo goed. Pas bij de 3 is het compleet. Zo is met de schepping ook. Pas bij de 3 op de derde dag enzovoorts. Dan is het voltooid. Dan krijgt het gestalte. Ongeacht of het zichtbaar wordt of niet, dat heeft er niks mee te maken. Het gaat erom dat het een bepaalde gedaante of althans een bepaalde formule of een bepaalde vorm krijgt waar wij ons een voorstelling van kunnen maken. Dat kan soms abstract zijn nog. Maar dat doet er verder niet toe. Het gaat erom dat het gestalte krijgt. Zodat we hier op uitdrukkelijke wijze vinden dat de 5 hier gestalte krijgt. Op 2 verschillende manieren. De eerste manier is, hij wordt met zichzelf vermenigvuldigd. Dus 5 × 5. Dus dat is een 5 heel nadrukkelijk. En verder krijgt hij gestalte doordat hij met een 3 wordt vermenigvuldigd. Dat is altijd zo, 3 × krijgt hij gestalte. We hadden het net over 42, dat is in de Bijbel 3 × 14. Op de lagere school trouwens ook. Maar in de Bijbel ook. Die 42 generaties in Matthäus 1 zijn uitdrukkelijk 3 × 14 generaties. Daar heb je hetzelfde verhaal. En 14 staat voor... waar staat 14 voor? Nou, laten we zeggen voor David. Om het gemakkelijk te houden. Voor het koningschap en het koningshuis van David in elk geval. Maak ik het niet te moeilijk. En bij 3 × 14 krijgt het gestalte. En dat is ook inderdaad in Matthäus 1 zo. Want daar vinden we 3 × 14 erfgenamen van de troon van David. Zo is het ook. Nou, die van Abraham eigenlijk, om het beter te zeggen. Maar dat is dus de gedachte. En als je dus 5 × 5 × 3... De afmetingen zijn van dit altaar, dan betekent dat via het altaar de komst van de genade wordt uitgebeeld. Wordt uitgebeeld hoe genade, en zelfs de heerschappij van de genade, tot stand komt en wat die genade doet. Want wat gebeurt er normaal gesproken op het altaar? Er wordt verzoening gedaan. Dat is altijd genade, want de wet zegt oog om oog en tand om tand en er was nog iets. Maar in ieder geval, dat is geen genade. Maar hier op dit altaar wordt genade gedemonstreerd. Daar gaat het om. Daar is het verhaal niet mee af, maar dan gaan we even verder. Er wordt ook gesproken over 4 hoornen op de hoeken van het altaar. Daar is heel wat over te doen geweest, over die hoornen. Sommigen vinden dat vanzelfsprekend, zeggen dat is een mooie versiering, want het ziet er altijd erg imposant uit. Welke hoek zo'n hoorn, we zijn er zo aan gewend. Maar er staat er natuurlijk niet alleen maar voor de sier. Een hoorn namelijk is in de Bijbel altijd uitbeelding van macht. Eigenlijk dus gewoon van koningschap. Of van een koning. Of van een koninkrijk, maar dat is allemaal macht natuurlijk. Het is heel gemakkelijk, u neemt de concordantie, zoekt het woord hoorn op en u komt het vanzelf tegen. Hè? Dan heb je een beest met 7 koppen en 10 hoornen. En dan staat er, die 10 hoornen zijn 10 koninkrijken. Of de 10 hoornen zijn 10 koningen. Of iets dergelijks. Dus dat is duidelijk, hè. spreekt over koningschap en dus over heerschappij. Als er nou vier hoornen staan, dat wil zeggen op de hoeken van het altaar staat steeds een hoorn, dus op vier hoeken en dus vier hoorns, wat betekent dat dan? Dan spreekt het dus over heerschappij naar alle hoeken der aarde, naar alle windrichtingen dus. Dus die vier hoorns spreken over een heerschappij die gevestigd zal worden over de gehele aarde. Hetzelfde is natuurlijk ook waar voor de vier hoorns die zich bevinden op het reukofferaltaar. Van Sittimhout overtrokken met goud, jawel. Deze keer echt goud, hè. Maar het is hetzelfde verhaal. Vier hoorns spreken dus over het koninkrijk, over de gehele aarde. En dat is precies wat ik al zei, want het altaar spreekt over de totstandkoming van de genade en over wat genade doet. En toen sleet ik de rest maar zo'n beetje in, maar wat doet genade onder andere? Heersen, heersen, opdat de genade zou heersen, Romeinen 5, door die een, namelijk door Christus, die stierf vanuit de dood opstond, uitgebeeld door het brandofferaltaar, maar de gestorven en opgewekte, dat wil zeggen de gekruisigde, oftewel het lam dat staat nadat en hoewel het geslacht is, zou heerschappij vestigen over de gehele aarde, naar alle windrichtingen. Nou, dat is wat in het altaar zit. Ik weet het wel, natuurlijk de heerschappij van Christus, de verhoogde, de opgewekte, die wordt in de eerste plaats uitgebeeld door de Ark des Verbonds. Natuurlijk, dat zullen we uitgebreid zien, want dat staat ook heel uitgebreid in de Hebreeënbrief. Maar je moet bedenken dat wij weliswaar over brandofferaltaar praten, maar dat in de Bijbel dan de Ark des Verbonds al lang besproken is en dat het principe van de heerschappij van Christus vanuit de hemel, vanuit de binnenste heiligdom, is al lang besproken. En als daarna over het brandofferaltaar gesproken wordt, enige hoofdstukken later dus, dan is dat beeld ons nog bekend. En als het dan hier koperen horens zijn, want dat zijn het, wil het inderdaad uitdrukkelijk zeggen dat die genade, dat wil zeggen dat die genade heerst over de gehele aarde en dat verzoening en reiniging en heiliging plaatsvindt vanaf een troon en op grond van de kracht, macht, uitgebeeld door de horens, van degene die stierf en uit de dood opstond en die de zonde heeft weggedragen enzovoorts. Dat is het verhaal. Je ziet dat het complete werk van Christus uitgebeeld wordt ook alleen al in het brandofferaltaar. Daarbij moet u dan ook bedenken dat voordat er zo'n tabernakel was, waren er al lang brandofferaltaren. Huh? Ja, natuurlijk in Genesis, wat was het? Genesis 4, heb ik dat goed? Ja, Genesis 4 vindt u zoiets al terug. Bij die twee godsdienstige broers. Hè? Abel en die andere ben ik vergeten. Maar in ieder geval, daar vindt u die altaar al. En later natuurlijk ook de geslachten door. En zeker bij Abraham enzovoorts. Later wordt dat altaar uitgebreid met een hele tabernakel. Met nog meer attributen enzovoorts. Maar zoals dominee Schouten, L. Schouten. Die van 100 jaar geleden, die mooie tabernakel bouwde die in het Bijbels Museum staat. Hè? Zoals die dominee Schouten al zei, de hele dienst van Israël vond plaats eigenlijk rondom het altaar. Die zei het zo, die zei het altaar, het brandofferaltaar was het eigenlijke centrum van de dienst in Israël. En dan zou je zeggen, maar wij hebben toch geleerd dat de Ark des Verbonds dat was. En dan zegt de Schouten, die zegt nee, want de rest van de voorwerpen in de tabernakel was alleen voor de priesters. Alleen de priesters kwamen daar, maar dat is een verdere uitbreiding, een verdere verhoging, moet ik zeggen, van hetzelfde beginsel. Maar het is inderdaad zo dat het volk zelf kwam bij het brandofferaltaar. Dat was het centrum van de eredienst. De rest sprak eigenlijk over dingen waaraan het volk als zodanig eigenlijk geen deel had, maar wat slechts bestemd was voor een bepaald uitverkoren, verkozen deel van het volk, namelijk degene die geroepen waren tot priesterschap. Wij hoeven ons daar geen zorgen over te maken, want alle gelovigen zijn in onze bedeling geroepen tot priesterschap, maar dan het priesterschap van het nieuwe verbond. Daar ligt het dus iets anders. Maar het is inderdaad zo dat de hele dienst in Israël uitgebeeld wordt door het brandofferaltaar. Alles wat dus bij het brandofferaltaar gebeurt, geeft bij elkaar een samenvatting, een illustratie van het complete werk van de Heer Jezus Christus. Niet alleen zijn lijden en sterven, maar vervolgens net zo goed zijn opstanding en hemelvaart. En ook zijn heerschappij uiteraard. Vandaar de vier hoornen op de hoeken van het altaar. Ik heb gewoon een rekensom gemaakt, want ik sta hier te kijken naar aantekeningen waarvan ik altijd denk van, zal ik dat nou zeggen of zal ik dat nou niet zeggen? Maar ik zal maar eens wat zeggen. Een hoorn is een keren in het Hebreeuws. Ik zeg dat omdat ik dat al eens vaker gezegd heb en velen van u zullen het herkennen. Keren, maar het woord keren heeft de getalswaarde van 350. 350, heb je dat? Dat is hetzelfde als 3,5 hoor. De komma staat alleen, die is weggedreven, weet u wel. Dat is een drijvende komma. Maar het is eigenlijk een 3,5. Want wij zeggen ook altijd, het moet eigenlijk een 700 ofwel een 7 zijn. Heerschappij zou moeten zijn, niet over 3,5, want dat is maar de helft, maar over 7. Het zal volkomen volmaakt moeten zijn. En we zeggen altijd, een hoorn spreekt weliswaar over koningschap, maar het is altijd maar koningschap over de helft. En niet over de andere helft. Een koning hier op aarde regeert maar over de helft. Dat weet u waarschijnlijk. Maar dat kan ik niet uitleggen hoor. Dat is heel moeilijk om uit te leggen. Maar als van, laat ik het zo zeggen dan, als van Ahasveros, wat een naam. Als van Ahasveros in Esther, het eerste vers ongeveer, staat dat hij regeerde over 127 gewesten, moet u niet zeggen dat waren er veel. Maar dan moet u zeggen, dat is maar de helft, waar zijn de andere 127? Want het hoorde er 254 te zijn, omdat dat op een of andere wijze de getalswaarde is van het woord Melech, koning. Een koning hoort te regeren over 254 gewesten, niet maar over 127, dat is maar de helft. Vraag maar eens aan Sarah, die wist ook. Ze was ook maar de helft. Abraham was de andere helft natuurlijk. En Sarah, de enige vrouw in de Bijbel die die naam draagt. Sarah, de vorstin, betekent dat. Sarah werd 127 jaar. Het is trouwens de enige vrouw waarvan we de leeftijd kennen in de Bijbel. Nou ja, nadat ze overleden was, maar daar gaat het nou niet om. Hè? Maar 107, dat is maar de helft. Een koning regeert maar over de helft. 350 als getalswaarde voor de hoorn is maar de helft. Je moet je afvragen, waar is die andere hoorn? Waar is de andere helft? En het bijzondere is nu, dat hier zijn vier hoorns, niet twee, maar vier. En een snel rekensommetje brengt ons dan toch even gauw bij 4 × 3,5, dat is toch 14. En die heb ik net al genoemd, want 14 heb ik even gemakshalve van gezegd. 14 staat zo ongeveer voor het koningschap van David of van Abraham, maar in ieder geval, het is 14 staat voor het koningschap van Gods geliefde zoon. Ik heb het vrij concreet gezegd, maar verder niet verklaard. Dat kan ik nou ook niet doen, want het voert me veel te ver van het onderwerp af. Maar die vier horens bij elkaar leveren wel degelijk een 14, oftewel een 1400 dan, op. Maar het spreekt dus in ieder geval over de volkomen heerschappij van de Messias, die zou sterven, maar uit de dood opstaan en bovendien ten hemel zou varen. En die, hoewel hij gekruist was, zou heersen over de volken der aarde. Het lam dat geslacht was, stond toch op. En bij nader inzien bleek dat een leeuw te zijn. Want zo staat het in Openbaring 5. Het lam wat geslacht is, maar toch opstaat, wat staat, hoewel het geslacht is, blijkt gewoon een leeuw te zijn. Dat is een ander raadsel. Dat voegen we bij dat van Simpson. Toch? Huh? Wat is een lam dat staat, hoewel het geslacht was? Dat is het antwoord, wat is sterker dan een leeuw, juist. Maar goed, zo gooien we alles weer door elkaar. Goed, hoornen spreken dus over koningschap. Op die hoorn kom ik nog wel even terug. En die vier hoornen spreken over de koningschap, over de gehele aarde naar alle richtingen. Niet alleen over de volkeren, maar speciaal ook over de aardbodem. Want daar staat die vier altijd mee in verband. Het zijn de vier windrichtingen, de vier hoeken, de vier richtingen betekent dat gewoon der aarde. Trouwens, als over de heerschappij over de hele aarde gesproken wordt, dan blijkt dat bijvoorbeeld in Daniel 7 ook uitgebeeld te worden door vier dieren. Ook vier. Die opkomen uit de zee enzovoorts. Hè. En in Openbaring vinden we ook dat als er sprake is van het koninkrijk wat de Heer zelf zal vestigen over de aarde, via het oordeel wat eerst zal komen, dan wordt er ook gesproken over over vier engelen op de vier hoeken der aarde en de vier winden enzovoorts. En de vier hoorns beelden in principe hetzelfde uit. Dat brengt mij bij een ander punt wat ik van de week al bijna overheen gegaan ben, wat ik toch even uitdrukkelijk wil aanhalen. Het brandoffer, wat hier in Exodus 27 genoemd wordt, werd al veel eerder in de Bijbel genoemd, namelijk in Genesis 22. Dat is de eerste keer dat het woord brandoffer voorkomt. En als daar dus een brandoffer gebracht wordt, wordt het uiteraard gebracht op een brandofferaltaar. Zodat u inderdaad ziet dat zo'n altaar er ook al inderdaad veel eerder was dan de tabernakel zelf. Maar er staat in Genesis 22, in vers 1 staat, en het geschiedde na deze dingen dat God Abraham verzocht en hij zeide tot hem, Abraham, en hij zei, zie, hier ben ik. En hij zeide, neem nu uw zoon, uw enige die gij lief hebt, Isaac, en ga heen naar het land Moria en offer hem aldaar tot een brandoffer op een van de bergen die ik u zeggen zal. Toen stond Abraham des morgens vroeg op en zadelde zijn ezel en nam twee van zijn jongeren met zich en Isaac zijn zoon en hij kloofde hout tot het brandoffer. Daar heb je het, brandoffer. En in vers 2 natuurlijk ook al. En maakte zich op en ging naar de plaats die hem God gezegd had. En ik neem aan dat u het verhaal verder kent. Kent u het verhaal? Weet je wat er verder stond? Aan de derde dag, toen hief Abraham zijn ogen op en zag die plaats van verre. Waar gaat het verhaal dus over? Over de dood? Nee, over opstanding uit de dood. Daar speelt de dood een belangrijke rol in, maar niet de belangrijkste. Het gaat om opstanding uit de dood. In Hebreeën 11... vinden we een verklaring, een typologische verklaring van deze geschiedenis waarbij Abraham zijn zoon Isaac offerde. En u kent waarschijnlijk het verhaal. Het verhaal is, hij zou hem offeren, maar op het moment dat hij dat zou doen, stopte de Heer hem. En God voorzag in een ram, dan wel een lam, ten brandoffer enzovoort. En zo bleef Isaac toch leven. Dat is het historische verhaal. Maar dat is niet de typologische verklaring. De typologische verklaring vinden we in Hebreeën 11. En daar staat in Hebreeën 11 vers 17. Door het geloof heeft Abraham, als hij verzocht werd, Isaac geofferd. Niet heeft hij hem bijna geofferd. Hij heeft hem geofferd, staat er. En hij, of namelijk hij die de belofte ontvangen had, heeft zijn enig geborene geofferd. Tot de welke gezegd was, in Isaac zal je het zaad genoemd worden. En hij heeft dat gedaan, overleggende, rekenende, want hij kon goed rekenen, Abraham. Hij rekende dat God machtig was hem ook uit de doden te verwekken. Hij rekende dat God machtig was hem ook uit de doden te verwekken, waaruit hij hem ook bij gelijkenis wederverkregen heeft. Abraham heeft dus Isaac als het ware, bij gelijkenis staat het, dat is hetzelfde, uit de dood wedergekregen. Die geschiedenis dus in Genesis 22 spreekt over de dood en opstanding van Isaac. Daarom heet hij ook zo. Dat reden tot blijdschap. Het betekent dat men erom moet lachen, dat er blijdschap komt. De naam werd genoemd Isaac, want de Heer heeft mij een lachen gemaakt. Daar staat er. Jazeker, want het gaat om de komst van een zoon. En eigenlijk kwam de zoon pas door zijn opstanding uit de dood. Het zal duidelijk zijn dat Isaac dus gewoon hier, zeker in deze geschiedenis, een type is van de ware zoon van Abraham, namelijk de Heer Jezus Christus, die inderdaad stierf en uit de dood opstond. En het bijzondere is nou, en daarom haal ik het aan, dat in deze geschiedenis voor het eerst dat woord brandoffer gebruikt wordt. Wat is dus het brandoffer? Wat is het eerste brandoffer dan? Waarbij het woord in de Bijbel zelf letterlijk gebruikt wordt. Dat is Isaac, en Isaac is Christus. Dus je komt toch bij Christus terecht. Dat is de zoon die God zich gesteld heeft. Hè? Dat is die op Psalm 2. Ja? En daar is het zelfs de zoon die bovendien het koningschap gegeven wordt vervolgens. Hè?
En ook lacht.
En die ook lacht. Dat is maar, die combinatie heb ik nog nooit gemaakt. Maar dat is een hele goede, ja. In Psalm 2. Die in de hemel wond zal lachen, want hij heeft een zoon, staat er. Hoe heet de zoon dan? Isaac dus. Maar het was de Heer Jezus, die inderdaad tot koning gesteld werd. Dat is heel interessant trouwens, nou dat het aangehaald wordt, Psalm 2, gaan mijn gedachten erover. U weet, ik lees dat met mijn ogen dicht zo, hè, zie ik het zo staan. Hè. En dan staat daar inderdaad dat God zich zijn zoon gesteld heeft. En dan staat er in Handelingen 13 dat hij dat gedaan heeft op de dag van de opstanding van Christus. Staat erbij hoor. Ja, dat spreekt over de opstanding van Christus. Ik toch heb mijn koning gesteld over Sion. Dat heb je het hele verhaal. Van het brandofferaltaar waarop Isaac stierf en opstond eigenlijk. Waarin dus een lachen gemaakt werd. Want daar was een zoon die inderdaad uit de dood was opgestaan. En die zijn koningschap zou vestigen over alle volkeren en over de gehele aarde. Inderdaad, Psalm 2. Nooit aan gedacht, maar vriendelijk dank. Ja. Er komt nog wat anders bij. Waar stond eigenlijk het brandofferaltaar? Vraag, welk brandofferaltaar? Antwoord. Maar waar niet uit? Dat brandofferaltaar stond voor het eerst letterlijk in de Bijbel. In Genesis 22 op Moria. En waar stond het voor het laatst? Ook op Moria, want sinds de oprichting van de tempel in Jeruzalem, in de dagen van Salomo, werd dit brandofferaltaar gezet. Weer op die berg Moria, want dat is de tempelberg. Hebben ze later de tempel gebouwd. En eigenlijk is het zo dat in Genesis 22 niet zozeer sprake is van een altaar zelf, maar dat er in de eerste plaats sprake is van de berg, de complete berg die als altaar dient. Het is een wat groot uitgevallen altaar, dat geef ik meteen toe. Maar een altaar voldoet, of een berg voldoet aan de beschrijving van een altaar. Namelijk een grote steen, dan wel een grote hoop stenen. Een verhoging van stenen. Een verhoging van de aardbodem. En de berg Moria dient inderdaad als brandofferaltaar. Het zal wel zo geweest zijn in de dagen van Abraham, dat Abraham daar op die berg ook nog stenen heeft opgericht. Dat zal best zo wezen. En bovendien zal het wel zo zijn dat in latere dagen, de dagen van Salomo, het brandofferaltaar werd neergezet op dezelfde plek. En daar eveneens gevuld werd, zoals we al besproken hebben, gevuld werd met stenen. En in ieder geval moet daar de grote steen een rol in gespeeld hebben, waarnaar ook nu nog die moskee genoemd is, die daar staat, de Dome of the Rock. Rotskoepel vertaalt men het dan. Maar die rots die zich daar bevindt, dat is eigenlijk de steen waarop zoveel, nou, een paar honderd jaar in elk geval, zoveel honderden jaren, een jaar of duizend of zo, hè, waarop het, de brandoffers gebracht werden. Nou, met onderbrekingen natuurlijk. Maar ik bedoel zo, vanaf de oprichting van de tempel in pakweg een jaar of duizend voor onze jaartelling, tot in het jaar 70 van onze jaartelling, was dat de plaats waar de brandofferaltaar stond, dan wel moest staan. En daar gaat het maar om. Het is dus dezelfde plek gebleven. Die ene berg. Wat ik over dat woord brandoffer al gezegd heb, maar nog niet helemaal concreet, is dat het inderdaad betekent dat het opstijgt. Het woord brandoffer is gewoon Allah. En het woord zegt het al, denk ik wel, in het Nederlands. Je weet wat Allah betekent. Allah, zo met zo'n handbeweging. Allah, dat gaat omhoog. Het woord betekent namelijk gewoon letterlijk opstijgen. En men vertaalt het dan met brand, want het is ongetwijfeld een offer, maar dat blijkt uit het verband. En men steekt het ook in brand, dus dat zal wel zo wezen, dus noemt men het brandoffer. Maar het woord zelf betekent letterlijk gewoon een opstijging. Niks anders, een opstijging. De vertaling is verder heus wel goed hoor, maar het is leuk om te weten. Het gaat niet zozeer om dat het verbrand wordt, het gaat om dat het opstijgt. Zodat we beseffen dat het brandoffer niet alleen maar spreekt over oordeel en dus over het kruis, maar dat het spreekt over dat wat opstijgt tot God, de hemel in, tot een lieflijke reuk, den Heere. Want daar gaat het om. En dan zien we dat het verband houdt. Niet alleen met de vernedering, maar ook vooral met de verhoging van de Messias. Goed, dan gaan we verder. Het woord Messias heb ik nou genoemd. Dat moet ik even noemen. Want het woord Messias is op een of andere wijze nauw verbonden met dit begrip koper. Ik heb u al genoemd, het woord koper en het woord voor slang zijn in het Hebreeuws hetzelfde. Nagash. En een van de meest elementaire beginselen van de gematria, van het rekenen met getalswaarden in de Bijbel, is dan dit. Dat het woord voor Messias, een van de belangrijkste woorden natuurlijk van het Oude Testament, een getalswaarde heeft van 358. 358, heb je ook een 3 en een 5 bij elkaar. En nog een 8. Daar kan ik een heel verhaal over vertellen, maar ik zal het voor me uitschuiven. He? Gulden snede zit er trouwens in. He? Het is zo, hè? Juist. Maar in ieder geval is 358 en dat is dezelfde waarde als van het woord nagash. Dat wil zeggen, ook koper heeft een getalswaarde van 358 en slang heeft dat ook. Maar van koper heb ik al gezegd, het reinigt en heiligt, het verbindt. Wel, dat is wat de Messias zou doen, dus heeft het ook dezelfde getalswaarde. Verder is het zo dat de slang in ieder geval een type is van Christus. Nee, nou dan zeg ik niet helemaal goed, ik mag niet zeggen in ieder geval, maar ik moet zeggen in de eerste plaats een type is van Christus. Het wordt ook anders toegepast, maar dat komt omdat het natuurlijk niet slechts een beeld is van Christus, maar het is een beeld van de vorst over de stoffelijke wereld. Degene die de macht heeft over de stof, dat is de slang. Vandaar dat de slang in vele gevallen ook een uitbeelding is van de grote tegenstander van de Christus, namelijk de tegenstander Satan. Maar het is nu eenmaal zo dat de slang, en we zullen daar nog uitgebreider over spreken overigens, dat de slang een uitbeelding is, in ieder geval van de Messias. Daarom heeft hij ook inderdaad dezelfde getalswaarde. Zodat de begrip koper ons ook via de getallen meteen verwijst naar de Messias, de gezalfde des Heren. Bovendien, dit koperen altaar was zelf Messias. Was zelf een Christus, was zelf een gezalfde, want het werd gezalfd ter inwijding, zoals we al gelezen hebben. Waar was het? In Exodus 39, dacht ik. Nou, over het begrip koper zelf en zijn betekenis heb ik het al uitgebreid gehad. Ik heb het al een paar keer weer samengevat. De uitbeelding van alles wat reinigt en alles wat heiligt. En verder hebben we het ook vanmorgen al gehad over dat koperen rooster. Wat in Exodus 27 vers 4 genoemd wordt. Als er staat, gij zult het een rooster maken van koperen netwerk. En ik heb al gezegd, dat betekent niet dat er op dat rooster wat geroosterd wordt. Dat is een combinatie van begrippen die wij nou niet mogen maken. Want het woord rooster betekent gewoon iets wat in elkaar gevlochten is. Een traliewerk. Of gewoon een netwerk, maar het woord netwerk wordt ook al gebruikt. Gij zult het een rooster maken van koperen netwerk. Dat wil zeggen, gij zult een net maken van koperen netwerk. Of een vlechtwerk, een koperen netwerk. Maar het betekent gewoon, gij zult iets in elkaar vlechten. En het is een koperen net. Niet netwerk, maar gewoon een net. Het woord wat hier vertaald is met netwerk, wordt elders gewoon vertaald met een net. Een net om iets te vangen. Ik heb al gezegd, vogels of vissen of wat niet al. En van belang is, ik herhaal het nog even voor de mensen die er niet bij waren, en ook voor de mensen die vanmorgen moeite hadden om het op te pakken, want die zijn er geweest, heb ik toch gemerkt, is namelijk zo dat dit zogenaamde rooster niet een rooster is in de zin van dat er vuur opgestoken wordt. Dat heeft met vuur niks te maken. Integendeel, dat rooster wat hier genoemd wordt, daarvan staat namelijk in vers 5, en gij zult het onder de omloop des altaars, dat wil zeggen de plaats waar men om het altaar heen loopt, zult gij het van onderaf dus, opleggen. Dus vanaf de plaats waar men loopt, dus vanaf het grondvlak zou ik maar zeggen, zal men het koper rooster of netwerk vlechter opleggen tegen de buitenkant van het altaar. Het komt dus nooit met vuur in aanraking, daar heeft het absoluut niets mee van doen. Gij zult het onder de omloop des altaars van beneden opleggen, alzo dat het net tot het midden des altaars zij, dus tot halve hoogte, Dat wil zeggen tot 3/4 el. Nee, 1/2 el. Dus inderdaad, tot een halve hoogte. En dan staat er, en dat is ook van belang, dit is een verklaring van een oud probleem. Dan staat er in vers 4, en gij zult het rooster maken van koperen netwerk. En gij zult aan dat net, niet aan het altaar, maar gij zult aan dat net 4 koperen ringen maken. Aan zijn 4 einden, dat wil zeggen dus gewoon aan zijn 4 hoeken. En dan staat er in vers 6, en gij zult ook handbomen maken tot het altaar, handbomen van sittimhout. En gij zult ze met koper overtrekken, want zoals bekend, sittimhout is er wel, maar het mag niet gezien worden. Hetzelfde betekenis dus. En de handbomen zullen in de ringen gedaan worden, alzo dat de handbomen zijn aan de beide zijden des altaars als men het draagt. En dat is duidelijk, men draagt de handbomen en die handbomen zijn geschoven door de ringen die vastzitten aan het net, zodat het verhaal wat hier verteld wordt is dat men het altaar draagt in een net. Daar komt het op neer. En het net beeldt dus uit wat een net altijd is, een vangwerktuig. Zodat al wat op het altaar komt, maar ook het altaar zelf, als het ware in een net gevangen wordt en van de grond wordt opgetild en dus in zijn geheel naar de hemel gaat. Zodat we opnieuw bepaald worden bij de opstijging van dit offer. Het is gewoon een opstijging van het brandoffer. Van onderaf, daarom wordt het van onderaf opgelegd. Het heeft dus een richting naar boven toe, uitdrukkelijk. Er staat dat je moet het van halve ochtend tot op de grond opleggen of zo. Nee, vanaf de grond, van beneden naar boven komt het net. En als je het doortrekt, dan til je in dat net, aan die 4 ringen dus, het hele altaar omhoog. Natuurlijk, in de praktijk is het zo, dat begrijp ik best, dat men dat traliewerk aan de buitenkant er tegenaan geslagen heeft. Zo, hè? Met klinknagels of weet je veel wat. En die ringen, die zullen best ook helemaal door en door het sittimhout heen gegaan zijn om het voldoende stevigheid te geven. Maar dat zijn technische constructiedetails. Daar hebben we het nou niet over. Het gaat erom dat die ringen inderdaad zitten tegen het netwerk aan, zodat het overeenstemt met ook de typologische betekenis daarvan. Waarna wij vervolgens dan meteen doorgaan en stilstaan bij deze ring. Die komen steeds tegen, die ringen, want er worden alle voorwerpen zo ongeveer aan gedragen. Er worden ringen gemonteerd en er worden handbomen doorheen gestoken. Dat wil zeggen, de handbomen worden door een ringetje gehaald. Laat ik het maar eens via het Nederlands verklaren, dat is ook wel eens aardig. Ze worden door een ringetje gehaald, dat betekent dat ze, zo hè, dat betekent dat ze perfect zijn. Het is rein en het is heilig, toch? En als iets is om door een ringetje te halen, dat betekent dat het inderdaad volkomen is. Maar wanneer is iets volmaakt? Als het wedergeboren is. Want, nou even heel snel, een ring is een beeld van de eeuwigheid. En als iets door een ring gaat, gaat er dus de eeuwigheid in. En als dus de handbomen door de ringen gestoken worden, is dat een beeld van het verdwijnen uit deze wereld en ingaan in de eeuwigheid. De eeuwigheid binnengaan. Dus, de bomen gaan erdoor. En waarom is dat? Om spullen op te tillen van de grond, omhoog, in de richting van de hemel. Maar je kunt ook zeggen in de richting van het beloofde land. Dat is wat meer horizontaal, maar dat maakt niet uit. In beide gevallen gaat het om dat men onderweg is naar het hemels koninkrijk. Het koninkrijk der hemelen. Dat is de gedachte. Spreekt over de dood. Er komt nog wat anders bij. Ik moet eerlijk zeggen, van het brandofferaltaar staat het niet letterlijk. Maar van de Ark des Verbonds staat het wel, ik moet even zoeken hoor, in Exodus 25 vers 15. Dat is de eerste keer dat over die constructie gesproken wordt. Hè? Want dan gaat het over de Ark, dat is het eerste voorwerp wat besproken wordt. En dat is de eerste keer dat over ringen gesproken wordt en draagbomen. En dan staat er in vers 12. In verband met de ark, giet voor haar 4 gouden ringen en zet die aan haar 4 hoeken, alzo dat 2 ringen op de ene zijde dezelfde zijn en 2 ringen op de andere zijde. En maak handbomen van sittimhout en overtrek ze met goud. En steek de handbomen in de ringen die aan de zijde der ark zijn, dat men de ark daarmede dragen. Dat is duidelijk, hè? Hetzelfde constructie werkt dus ook bij het brandofferaltaar. Maar dan staat er, vers 15, de draagbomen zullen in de ringen der ark zijn, zij zullen er niet uitgetogen worden. Dat wil zeggen dat eenmaal die handbomen erin gestoken worden en ze blijven erin. Hetgeen zeer onpraktisch is natuurlijk. Want er werd meer niet meegelopen dan wel. Dus het lag voor de hand om die handbomen alleen tevoorschijn te halen. En door de ringen te halen dus. Als er verhuisd moest worden. En dat was bepaald niet alle dagen. Toch staat hier, in verband met de ark, maar men neemt aan, en ik dus ook, dat het bij de, ook geldt voor alle andere voorwerpen in de tempel, dat de handbomen er eenmalig ingestoken werden en nooit meer eruit. Je vraagt je af waarom ze die handbomen dan niet vervangen hebben, gewoon door vaste handgrepen of handvaten of zoiets, hè. Het waren losse dingen. Maar het punt is gewoon dat het eenmalig steken van deze bomen door die ringen nou eenmaal een uitbeelding is van de dood. En dat is inderdaad eenmalig. Men gaat daar maar eenmaal in. Men kan dat niet herhalen. Je kunt ook maar eenmaal de eeuwigheid ingaan. Kan niet twee keer, want anders zou de eerste eeuwigheid geen eeuwigheid geweest zijn. Toch? Een heel simpele redenering op Paulinische wijze. Want als het uit werk is, is het geen genade meer, want anders zou de genade geen genade meer zijn. Zoiets, hè? En als je meerdere malen de eeuwigheid in kunt, dan is blijkt de eeuwigheid geen eeuwigheid te zijn, enzovoorts. Dus de bomen gaan er maar eenmaal in, en dat is het dan. En dat voor het transport, om ze te brengen naar de bestemming. Maar die bestemming is natuurlijk ook de eeuwigheid. Het gewoon diezelfde waarheid herhaalt zich steeds. Die betekenis van die ring, waar iets doorheen gehaald wordt, die blijft natuurlijk in de Bijbel altijd zo. Als in, wat is het, in Zacharia een uitbeelding gegeven wordt van het hoge priesterschap van Christus naar de ordening van Melchizedek, dan wordt daar de betreffende priester die dat uit moet beelden, wordt ook een ring gegeven, een ring aan de vinger. Maar de ring aan de vinger wil zeggen dat een eeuwigheidssituatie is ingegaan. Iets tot stand is gekomen wat altijd zal blijven, want daar is de ring nou eenmaal de uitbeelding van. Overigens even terzijde, een ring is soms, heel dikwijls overigens, in de vorm van een slang. Die weer een beeld is van de Messias. De slang met de staart in zijn bek. Oh ja, het wordt ook in negatieve zin wel eens toegepast. Maar dat doen wij nooit. Dus wij hebben het gewoon over een type van Christus. Maar goed, ik heb u beloofd, over de slang zullen we het later nogal meer hebben. Eens kijken wat ik over het altaar nog meer moet zeggen. Dat is niet zoveel. Een van de dingen die ik had moeten zeggen, die heb ik al even aangehaald. Dat is namelijk dat op dat brandofferaltaar natuurlijk offers gebracht werden. Maar het offer moet beschouwd worden als voedsel. Zo kan het ook beschouwd worden. Het is iets wat aan de Heer wordt aangeboden, omdat hij het tot zich zou nemen. Maar iets tot zich nemen is eigenlijk hetzelfde als eten. Het is wat filosofisch gedacht, maar het is wel zo. En zo wordt in de Bijbel ook voorgesteld. Want als een offer gebracht wordt aan de Heer, dan neemt de Heer dat offer tot zich. Nou, hoe doet hij dan? Door het op te eten, namelijk door vuur te zenden uit de hemel. Dat is heel gemakkelijk. En nou ik het er toch over heb, haal ik het dus maar weer eens aan. Want we hadden het al even over Abel en zijn broer, weet u wel. Juist, waarbij de Heer het offer van de broer, van Kain dus, niet aannam en het offer van Abel wel. Ik heb daar eens foto's van gezien, maar die blijken achteraf toch niet helemaal te kloppen. He? Want de wijze waarop de Heer zo'n offer aanvaardt of afwijst is heel eenvoudig. Als hij vuur zendt uit de hemel om het offer te eten, tot zich te nemen. Wel, God is een geverterend vuur, dus er komt vuur uit de hemel. God komt uit de hemel en eet het offer op. Zo zit het gewoon. He? Dan wordt er, als het vuur dus uit de hemel komt, dan drukt dat uit dat de Heer dat offer aanneemt. Komt er geen vuur uit de hemel, dan blieft de Heer het offer niet. En ik kan niemand aanbevelen op Bijbelse gronden om dan zelf het offer maar in de hens te steken. Want dat is verboden. Daar mocht geen vreemd vuur op het altaar. Het vuur wat op het altaar was, moest dan ook zuinig bewaard worden. En ook gebruikt worden voor het vuur op het reukofferaltaar. want het was het vuur wat oorspronkelijk door God gezonden was uit de hemel. Zoals gezegd, wij vinden dat natuurlijk, maar ik vind het zo vanzelfsprekend, we vinden dat natuurlijk bij Kaïn en Abel terug, maar we vinden dat later ook. Want in Leviticus 9 vinden wij de inwijding van de tabernakel, van de hele dienst ook in de tabernakel. Waar dan staat dat men het een en ander op het altaar bracht. Dat is de eerste keer dat Aaron het priestersambt bedient. En dan staat er in vers 23 van Leviticus 9... Toen ging Mozes met Aaron in de tent der samenkomst. Dat is hem dus, hè. En daarna kwamen ze uit en zegenen het volk. En de heerlijkheid des Heren verscheen al het volk. Want een vuur, dan weet u meteen wat de heerlijkheid des Heren is. Dat is zo'n vuur. Want een vuur ging uit van het aangezicht des Heren en verteerde op het altaar het brandoffer en het vet. Kortom, alles wat erop lag. En als het ganse volk dit zag, zo juichten zij en vielen op hun aangezichten. Die wordt op plechtige wijze door de Heer zelf, het vuur, dat is niet Olympisch vuur. Hoewel dat ook 5 cirkels zijn, maar goed. Hè? Waar komt dat toch vandaan, denk ik dan, hè? Maar goed, er wordt het vuur aangestoken op dit altaar van 5 bij 5, hè? En de Heer doet dat uiteraard zelf. Ik heb er altijd van die rare gedachten bij. Ze laten dat bij de Olympische Spelen doen door hardlopers, dat weet u toch, hè? Maar noem nou eens een hardloper. Van vroeger, uit de, hè? Nog eens een hardloper. Dat is gewoon aardiger natuurlijk, hè? Die liep ook veel te snel. Nee, ik bedoel gewoon, ik bedoel gewoon de Heer Jezus eigenlijk. Ik bedoel Hermes. Kent u die niet? Dat is die, wordt verondersteld een god te zijn. Die wordt altijd afgebeeld met vleugeltjes aan zijn hielen, omdat hij beschouwd wordt als de snelle boodschapper tussen de goden en de mensen. Hermes. Van hem is ook het woord hermeneutiek afgeleid. Dat schijnt de wetenschap te zijn met betrekking tot de methode, tot schriftverklaring. Als ik het goed zeg. Ik heb al moeite met de uitspraak van het woord zelf, dus dan kunt u nagaan. Maar dat wordt ontleend aan Hermes, want die schijnt alle geheimen, alle verborgenheden gekend te hebben. Ook bekend is hij trouwens als Mercurius. Dat is hetzelfde verhaal. Dan wordt het alleen Latijn. Maar met vleugeltjes aan zijn hiel, omdat hij zo'n harde loper is. Maar het is een uitbeelding van de Messias, die het woord Gods is en die de verborgenheden kent en openbaart. Vandaar dat de associatie met Paulus bepaald niet zo gek is. Bovendien, in Handelingen wordt die verbinding ook inderdaad genoemd. Tussen Hermes en Paulus. Zeker, want ze beschouwen die lui als goden. Dat komt allemaal voor. Maar in elk geval is het zo dat het werkelijke vuur inderdaad door de Heer wordt aangestoken. Hoe die Grieken bij zo'n beeld kwamen, dat wil ik afwezen. Maar wij weten dat het zo hoort. De boodschapper van God zelf, Jehovah zelf, de zoon of hoe je dat maar noemt, die zou inderdaad komen en zou het vuur brengen om dit, niet alleen dit offer aan te steken, maar daarmee de hele dienst in de tabernakel in werking te stellen. Het zal duidelijk zijn dat de hele dienst in de tabernakel het beeld is van het nieuwe verbond, zodat het uitbeeld dat het nieuwe verbond in werking treedt enzovoorts. Nou, enzovoorts, want daarna komen we hetzelfde verhaal tegen bij de inwijding van de tempel, bij Salomo uiteraard, maar dat lees ik maar niet, maar dat staat in 2 Kronieken 7, vers 1. De dienst in de tempel wordt op dezelfde wijze ingewijd. De Heer zendt vuur uit de hemel. En het mooiste verhaal is natuurlijk het verhaal van Elia op den Karmel. Elia in zijn eentje. Nee, hetzelfde merk als Mozes was dat. Maar goed. Maar, dat even terzijde. Maar Elia dus alleen tegenover die honderden Baal-priesters. En het gebed van één rechtvaardige vermocht daar bijzonder veel. En de Heer stak het altaar, het offer, maar ook het hele altaar en alles in de brand. En ondanks al het water wat er zich op bevond. Maar dat had ik zelf ook kunnen bedenken. Toch? Want dat water en vuur mogen dan in zekere zin tegenpolen zijn. Ze komen hierin overeen dat ze allebei een uitbeelding zijn van het woord van God in ieder geval. Maar goed, daar hebben we het dan misschien nog wel eens over. Maar het gaat dus om vuur uit de hemel, waardoor deze dienst op het brandofferaltaar in werking treedt en waarmee ook de hele dienst in de tabernakel ingewijd wordt. Daar komt het op neer. Ik moet nog wat anders vertellen, en dat heb ik voor het laatst bewaard. Maar nou komen we terecht in iets wat mijns inziens in de Bijbel niet gevonden wordt. En dat is wat lastig daarom. Het is ook moeilijk om het te vertellen. Maar we hebben er straks gesproken over die vier hoornen op het altaar. En daar is een verhaal aan verbonden, over het algemeen. In de eerste plaats is het dan zo dat deze hoornen besprenkeld werden ooit met bloed. Dat staat in ieder geval in Leviticus 4, waar het gaat om de wetten met betrekking tot het zogenaamde zondoffer. Dat is ook een brandoffer hoor. Een zondoffer, dat is een bepaald soort van brandoffer. En in verband met dat zondoffer staat dan bijvoorbeeld in vers 25... Daarna zal de priester van het bloed des zondoffers met zijn vinger nemen en dat op de hoornen van het altaar des brandoffers doen. Het altaar des brandoffers, het brandofferaltaar dus. En er wordt dus bloed gedaan op de hoornen van het altaar. En verder ook op de bodem rondom het altaar. En in vers 30 lezen we weer zoiets. Daar staat namelijk, daarna zal de priester van haar bloed met zijn vinger nemen en doen het op de hoornen van het altaar des brandoffers. Enzovoorts. Dus inderdaad, er was bloed aan de hoornen van het altaar. Nu is het zo dat wij op twee plaatsen in de Bijbel een verhaal tegenkomen waarbij iemand vervolgd wordt en dan vlucht naar het brandofferaltaar en daar blijkbaar door een van de hoorns van het altaar beetgrijpt. Dat is in de eerste plaats in 1 Koningen 1. Als ik het goed heb. Dan gaat het over Adonia. Adonia. Nee, het was een meneer, ja. Adonia vreesde voor Salomo. En hij stond op en ging heen en vatte de hoornen des altaars. Enzovoorts. Dus vers 50 van 1 Koning 1. En de gedachte is nu, want die wordt hier ook gesuggereerd namelijk. De gedachte is dat Adonia nu meent veilig te zijn voor de wraak van Salomo. Hij vreest voor Salomo, vlucht naar het altaar en grijpt en vat de hoornen van het altaar. In de gedachte blijkbaar van hier zullen ze me niks doen. En dan staat er. En men maakte Salomo bekend zeggende. Zie Adonia vreest de koning Salomo. Want zie hij heeft de hoornen des altaars gevat zeggende. Dat de koning Salomo mij als heden zweren. Dat is al zijn knecht met het zwaard niet doden zal. En dat gebeurt ook niet. De man wordt vrijgelaten. En verder komen we iets dergelijks tegen in 1 Koningen 2. Vers 28, dus dat is in diezelfde dagen, zal ik dan maar zeggen. In de dagen van Salomo dus. En dan staat er, 1 Koningen 2 vers 28, en als het gerucht tot Joab kwam, want Joab had zich gewend achter Adonia, hoewel hij zich niet had gewend achter Absalom, zo vluchtte Joab tot de tent des heren en vatte de hoornen des altaars. En het werd de koning Salomo aangezegd dat Joab tot de tent des heren gevloden was, en zie, hij is bij het altaar. Toen zond Salomo Benaja, de zoon van Joden, te zeggen, ga heen en val op hem aan, enzovoorts. En er volgt een heel verhaal. Het blijkt echter dat deze Joab wel degelijk gedood wordt. Hoewel hij de hoorn van het altaar gegrepen had. Het verhaal is nu dit, dat in heel wat verklaringen over de tabernakel gezegd wordt, dat de hoornen van het altaar dezelfde functie hadden als de vrijsteden in Israël. En de vrijsteden, dat waren 6 steden, die 4. Het waren 6 steden, aan elke kant van de Jordaan 3. Steden die behoorden tot de Levieten, terwijl de Levieten officieel helemaal geen grondgebied hadden. Maar het waren toch steden die het beheerst werden door de Levieten. En aangezien de hoge priester eigenlijk het hoofd was van de stam van Levi, vielen ze dus eigenlijk, mag het niet hardop zeggen, maar ze vielen eigenlijk onder de heerschappij van de hoge priester. Had de hoge priester toch heerschappij. Mooi beeld, hè? van Melchizedek. Nou goed. Maar in ieder geval, dan was het zo dat als iemand een ander gedood had, niet met opzet, maar wel door nalatigheid, maar in ieder geval niet met opzet, maar wel door zijn schuld. Als er dus sprake was van dood door schuld, dan kon de schuldige zijn toevlucht nemen. De schuldige, let wel, dan kon de schuldige toevlucht nemen tot de vrijstad, waar hij vrij was voor de wraak van de bloedwreker en voor het normale gerecht. Eenvoudig omdat in de Levitische steden, de steden die dus eigenlijk geregeerd werden door de hoge priester, andere rechten, andere wetten golden. Denk erom, het gaat om iemand die wel schuldig is. Dood door schuld is wel degelijk schuld. Het was dan weliswaar niet met opzet. Als het dood was door schuld met opzet ook nog, dan is iemand gewoon moordenaar, dan was hij ook niet vrij in de vrijstad. Dan moest hij uitgeleverd worden. Maar als het geen opzet was, maar wel schuld. Nou ja, je hebt geen voorrang verleend of zoiets. Die dingen kunnen allemaal gebeuren. Dat is schuld. Nou, in zo'n geval kon je dus vluchten naar de vrijstad om daar aan de bloedwreker te ontkomen. Nu zegt men dat iets dergelijks ook gold voor de hoornen van het altaar, maar ik moet u eerlijk vertellen, dat staat nergens in de Bijbel, voor zover ik weet.
Het staat niet in nummer 35, ik heb er net naar gezocht.
Het staat er niet, hè?
Nee.
Nee. Ik weet het, het staat er niet. Men ontleent het aan verschillende teksten, maar de gedachte is namelijk dat mensen gedood zouden moeten worden, als ze schuldig waren, ook bij het altaar. Maar als iemand, en dan zegt men, maar als iemand die hoorn van het altaar greep, dan was hij weer veilig, hè? Nou, dat lijkt een spelletje Verlossertje of zoiets, hè? Heel eigenaardig spelletje met een eigenaardige naam. Maar dat doet er nou niet toe. Maar ik moet zeggen, ik heb het in de Bijbel niet kunnen vinden. En we vinden in, wat we, het enige wat we in de Bijbel vinden, is dat bij deze twee gelegenheden, mensen komen tot het altaar en het altaar grijpen, maar ze doen dat op eigen initiatief. Nou ja, Adonia doet dat. Joab volgt gewoon het voorbeeld, het oudere voorbeeld van Adonia. Maar het is niet een wettig voorschrift. Bovendien, in ieder geval werd Joab later toch gedood. Dat wil zeggen, dat hele verhaal van die hoorn werkte dus niet. Het verhaal bestaat nog steeds, het wordt nog steeds verteld, maar ik moet u waarschuwen, het komt in de Bijbel niet voor. Een vrijplaats was niet bij het altaar, blijkbaar, maar hoewel sommigen dat meenden, ook toen, maar een vrijplaats was er alleen in de vrije steden. Bovendien, het komt ook niet overeen met de functie van het altaar en met de functie van die hoorns. Jawel, natuurlijk, maar er kunnen hoornen van het altaar genoemd worden. Maar het punt is dat bij het altaar werd men eventueel gedood. Werden executies ook voltrokken. Niet alleen van de offerdieren bedoel ik, maar ook inderdaad van mensen die ter dood veroordeeld werden. Dat kan wel. En verder, de hoornen van het altaar worden wel genoemd, maar dan in een gewone betekenis. Niet omdat ze een vrijplaats bieden, maar omdat ze een uitbeelding zijn van de heerschappij van de Messias. Daaruit zouden wij kunnen afleiden, maar dan zou je daar dus vrijheid moeten krijgen. Maar dat is een conclusie die je trekt op eigen verantwoording. Want ik zou geen tekst weten in de Bijbel waar dat staat. Begrijp je me goed? Er zijn heel wat boeken waarin het verhaal staat. Maar men zou dan toch de teksten moeten geven, maar niemand doet het. Ik heb ze ook niet kunnen vinden. En dus geef ik het verhaal maar door voor wat het waard is. Wij vinden in de Bijbel dat men het meent, dat het zo is. Maar ik heb niet in de Bijbel kunnen vinden dat het ook werkelijk functioneerde. Laat staan dat het een wettige inzetting zou zijn. Want dat is het in elk geval niet. Daar gaat het om. Het blijft natuurlijk gewoon waar dat in het algemeen de zondaar, om gerechtvaardigd te worden, om verzoend te worden met God, en dat zijn zonden verzoend zouden worden, dat hij zou komen tot het altaar, dat op de voorgeschreven wijze zijn offers zou brengen. Maar het doet niks af aan het normale functioneren van de wet, die zegt dat als iemand gedood heeft met opzet, moet hij gedood worden, waar hij zich ook bevindt. En als iemand gedood heeft buiten zijn opzet, maar wel door zijn schuld, dus door nalatigheid eigenlijk, dan is er maar één plaats om aan de bloedwreker te ontkomen, en dat is in de vrijstad. zodat hij geplaatst wordt, want dat is de essentie van de vrijstaat, dat hij geplaatst wordt onder de heerschappij van de hoge priester in plaats van onder de heerschappij van de koning. En dat is natuurlijk een schitterend beeld van de heerschappij van Christus die wij kennen als hoge priester en bij wie wij vrij zijn. En wij niet alleen, maar in de eerste plaats is het zelfs een beeld van de situatie van Israël. Die als, in Israël wat als volk schuld heeft aan de dood van de Heer Jezus, die met opzet gebeurt, maar het is wel gebeurd, uit nalatigheid, het is wel degelijk dood door schuld, al was het opzet niet. Dan zijn we de Messias gedood en zij worden dus vervolgd door de bloedwreker. En de enige plaats om aan die bloedwreker te ontkomen is die plaats die geregeerd wordt door de hoge priester. Dan laat de Israëliet maar zeggen waar dat is. De plaats die geregeerd wordt door de hoge priester. Onder de wet kent men geen plaats die geregeerd wordt door de hoge priester. Of het zou moeten zijn de vrijstad. Maar de vrijstad is, zoals mijn grootvader al terecht opmerkte, dat is de gemeente. En de hoge priester die daarin regeert is uiteraard Christus. Dat is het verhaal. Daar zullen we het vanavond bij laten, want het is weer de hoogste tijd. Zullen wij danken? Trouwe Vader in de hemel, we danken u dat wij zo'n plaats kennen. Een plaats die geregeerd wordt, niet door de koning en zeker niet door de wet, maar die geregeerd wordt door de genade. Die geregeerd wordt door onze hoge priester die ons betaamde en die u ons gegeven hebt. Een hoge priester naar de ordening van Melchizedek, bij wie wij veilig zijn, omdat hij voor ons verzoening gedaan heeft. We danken u, Vader, dat wij verbonden mogen zijn met het altaar. Omdat we mochten komen tot dat altaar en daar ons oude leven verloren. Omdat we via dat altaar, via onze verbinding met onze Heer Jezus Christus, verlost zijn uit deze wereld en getrokken zijn tot u. We danken u, Vader, dat wij verbonden zijn met de levende Christus in de hemel. En dat wij deel uitmaken van alles wat opstijgt, het opstijgende offer van het brandofferaltaar. Dat we deze wereld mochten loslaten en verbonden mogen worden, ook nu, met hem die gezeten is aan uw rechterhand. We danken u, Vader, dat uw woord ons leert dat dat in ieder geval voor u een lieflijke reuk is. En hoewel het misschien dwaasheid is voor de wereld, en hoewel het misschien zelfs in onze, naar onze gedachten stinkt, danken we dat u ons gezegd hebt dat het voor u een lieflijke reuk is. Dat het een lieflijke reuk is wanneer wij onze oude mens brengen tot u en stellen op het altaar, opdat het daar veranderd zou worden en zou opstijgen tot u en in gemeenschap met u gebracht zou worden en een hemelse erfenis en roeping deelachtig zou worden. Wij danken u, Vader, dat we daaruit mogen leven en daar vanavond ook bij mochten bepaald worden. We danken u dat we mogen zien dat alle details die we besproken hebben eigenlijk maar één ding zeggen. Namelijk dat er verbinding met u tot stand gekomen is door dood en opstanding. Door die weg die ging dwars door de dood, maar die ging het eeuwig leven binnen. En we danken u, Vader, dat we uit genade en door geloof daar deel aan mogen hebben. Dat het iets is op grond van onze werken of op grond van onze spitsvondigheden. Maar dat het is op grond van het werk wat u volbracht hebt. Het werk wat u ook geïllustreerd hebt in deze oude beelden. Omdat wij daaruit onze lering zouden trekken. Dat het zou zijn tot lering van ons op de welke de einden der eeuwen gekomen zijn. En dat we zouden bepaald worden bij het werk wat u gedaan hebt, maar in andere zin ook nog steeds doet. Wij danken u, Vader, voor deze avond en voor de vrijheid die we hadden, de gelegenheid die we hadden om uw woord te openen. En we brengen elkaar ook bij u voor deze nacht, voor als we weer van hier gaan. Wees u ons nabij, begeleid u ons, maar boven alles richt u ons oog en ons hart op u, opdat uw naam mag groot gemaakt worden, ook in onze levens. Amen. Wie van u? Vijf. Ik heb er zo'n bewondering voor. De mensen die zomaar een lied, een toepasselijk lied hebben bij de prediking. Ik moet altijd zoeken in zo'n bundel, het wil mij nooit te binnen schieten. Mij schiet alleen bijbelteksten te binnen, maar liederen meestal niet. Ik weet meestal wel uit het hoofd in welke toonaard ze staan. Maar we zingen dan 515. Dat was hem, hè? 515. 515. 515, mijn heiland liet zijn hemel troon en daalde neer als mensenzoon in deze aardse woestenij. En dat deed hij uit gena voor mij. En alles wat er verder volgt. En ik heb beloofd dat we s'avonds zouden collecteren. Dus nou moet het wel, hè? Dus tijdens het zingen van dit lied zullen uw bijdragen ingezameld worden voor het werk des Heeren. Mijn heiland liet zijn hemel troon en daalde neer als mensenzoon in deze aardse woestenij. Dat deed hij uit gena voor mij. Genade van God, zo rijk en vreemd. Genade van God, zo rijk en vreemd, genade van God voor u en mij. Maar ik was zijn liefde niet bewust, mijn ziel is om vergeefs naar rust, totdat zijn van God. kun je nog meer wensen? Rijk en vrij. En nog koffie ook.